Nou, eens even kijken. Goedemorgen allemaal, trouwens. Even kijken. Zo staat hij aan. Nou ja, het staat er, hè, wat ik vanochtend over wil gaan hebben. Principe of voorkeur. En eigenlijk de grondslag is om even met elkaar na te denken van... hoe neem je nou een besluit in je leven? Wat is nou de basis van een besluitvormingsproces, om het zo maar mooi te zeggen? Want iedereen maakt, hè, we maken allemaal de hele dag door... maken we allerlei beslissingen nemen we allerlei beslissingen en doen we ook allerlei besluiten, maken we. En sommige lijken heel onbelangrijk en over de tijd gezien blijken het dan toch hele belangrijke beslissingen te zijn. En soms denk je van nou, deze beslissing heeft weinig tot geen consequenties en die blijken dan toch enorme gevolgen te hebben. En soms zijn de gevolgen plezierig en soms zijn ze onplezierig. En we nemen dus elke dag opnieuw allemaal beslissingen. En deze beslissingen hebben niet alleen betrekking op jezelf, maar kunnen ook een enorm effect hebben op je omgeving, op de mensen om je heen. En we hebben, en dat is heel belangrijk, weet je, allemaal een basis waarvanuit we een beslissing nemen. Weet je, we nemen allemaal beslissingen die ergens op gebaseerd zijn. En waar ik vanochtend met jullie over wil nadenken is hoe we beslissingen nemen met uiteindelijk ontzag voor God, voor ogen, en hoe nemen we dan wijze beslissingen in ons leven. Waar zeg je ja tegen? En waar zeg je nee tegen? En in de Bijbel, de Bijbel is natuurlijk onze leidraad vanochtend, daar zijn een hele hoop voorbeelden. Maar ik wil vanochtend kijken met name naar één passage in het bijzonder en één man in het bijzonder. Die al heel vroeg in zijn leven geleerd had om nee te zeggen tegen de wereld en vanuit een principe en een diep ontzag voor God uiteindelijk zijn beslissingen te nemen. En dat is een korte passage uit het Oude Testament, uit het boek Daniël. En voordat we daarna gaan kijken wil ik eerst even met jullie de geschiedenis delen. Daniël is een boek in het Oude Testament. En Daniël is al jong, op jonge leeftijd, als puber, is hij vanuit Judea en Jeruzalem is die naar Babylon afgevoerd. De koning van Babylon, Nebukadnezar, die heeft Judea en Jeruzalem aangevallen en duizenden mensen gevangen genomen en gedood. En hij geeft op een gegeven moment de opdracht om een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. En dat moeten dan jonge mannen zijn die zonder lichamelijke gebreken aantrekkelijk zijn, rijk aan kennis, ontwikkeld, met een scherp verstand en bovendien dan geschikt zijn om aan het hof te dienen. En Daniël is één van hen. En toen dit alles zo gebeurde, was hij zo ergens tussen de 13 en 16 jaar oud. En de koning die eist van Daniël en zijn vrienden, heeft ook een aantal vrienden, dat ze zich aan zijn cultuur gaan aanpassen. Aan de Babylonische manier van leven. Dus dat wil zeggen dat hij zegt van nou, leer ze over onze cultuur. Leer wat we eten, welke goden we dienen en noem maar op. En ik wil uiteindelijk dat ze dus op onze manier, dus op een andere manier dan dat ze gewend zijn, gaan leren denken. Sterker nog, ik wil zelfs dat ze een andere naam krijgen. En dat ze uiteindelijk hun God gaan vergeten. En daar aan het hof wordt dan van Daniël verlangd dat hij die andere levensstijl tot zich gaat nemen. Dat hij zich daaraan gaat aanpassen. En dus zegt de koning Nebukadnezar, die zegt tegen Aspenas, het hoofd der hovelingen. Hij zegt, ik wil dat ze niet alleen hun best doen, maar ik wil ook dat ze er top uitzien. Ik wil dat ze er echt op hun best uitzien. Dus, zegt hij, geef ze te eten van mijn eten, geef ze te drinken van mijn wijn, geef ze het beste wat mijn tafel te bieden heeft. En dan gaat Daniël iets bijzonders doen, want van hem wordt dus verwacht dat hij dus eten neemt, wat uiteindelijk aan andere goden is geofferd, wat aan afgoden is geofferd. En dan gaat hij iets doen, en dat lezen we nu in Daniël 1 vers 8, daar staat... Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Prachtig, want het is in zijn hart nam hij zich voor. In zijn hart nam hij zich voor. Anders gezegd, hij zegt, dit is niet goed in de ogen van God. Dit is waar ik de lijn trek. God heeft ergens een lijn getrokken en dat is ook waar ik de lijn trek. En voordat zich überhaupt een situatie voordoet waarin hij er dan over moet nadenken van wat zal ik met deze situatie aangaan. Dan heeft hij al besloten om het niet te doen. Hij zegt, ik, Daniël, weiger uiteindelijk een compromis te sluiten met datgene wat de wereld mij te bieden heeft en wat God van mij vraagt. Ik ga niets doen waarbij ik Gods geboden moet verbreken en ik ga tot hier en niet verder. Prachtig dat hij dat al vooraf doet, in zijn hart. En alles wat er in het boek Daniël vervolgens geschreven wordt, is te herleiden naar het ene vers. Daniël nam zich voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen. Om zich niet te besmetten. En het is goed om die lijn te trekken, waar God die lijn trekt. Want het geeft zekerheid in je leven. Weet je, en ik ga vanochtend best wel wat dingen vertellen zo. Maar van alles wat ik vanochtend vertel, als je maar twee woorden onthoudt. Dat is waar we mee begonnen. Principe en voorkeur. Dat zijn twee woorden die cruciaal zijn om het proces van het nemen van beslissingen in kaart te brengen. Nou, eens kijken. Een principe. Wat is dat dan? Nou, een principe is een morele grondregel gebaseerd op het woord van God die richting geeft aan onze gedragingen. Het is een vaste set aan regels die ons wijzen hoe we ons moeten gedragen. Als ik dus iets doe op basis van een principe, dan bedoel ik dus een moreel beginsel gebaseerd op het woord van God. En dat zijn dus beginselen die God vanuit zijn woord aan ons aanreikt, die als een soort leidraad, of niet een soort, die als leidraad voor ons leven kunnen dienen. En die waarvanuit wij ook onze overtuigingen vormen en ook ons geloofssysteem uiteindelijk vormen. En we hebben allemaal overtuigingen. Of je nou God gelooft, of je nou gelooft in God, of je nou gelooft in de Bijbel of niet, we hebben allemaal overtuigingen. En de vraag is, wat is de basis van wat je gelooft? Nou, en we zitten hier vanochtend bij elkaar, omdat we de geloofsbasis, de basis van ons geloof vinden in het woord van God. Dus nemen we, als het goed is, ook beslissingen die in overeenstemming zijn met dat woord van God. Bijvoorbeeld als we kijken naar de 10 geboden, dan staat er, je zult niet stelen, je zult niet liegen, geen overspel plegen, je zult één God dienen, et cetera. En kortom, dit zijn allemaal basisprincipes die God dus aanreikt vanuit zijn woord. En waar God van zegt van, joh, als je nou volgens die principes leeft, dan gaat het goed met je leven. En dan zeg je eigenlijk, als ik leef volgens Gods principe, dan zeg je, ik heb een richtlijn. Ik heb richtlijnen waarlangs ik mijn leven inricht. En deze richtlijnen komen dan uit de Bijbel, het woord van God. En je wijkt er niet van af. Je zegt van, God heeft een grens getrokken, heeft een lijn getrokken. En daar trek ik ook mijn lijn, daar trek ik ook mijn grens. En dan is er dat andere woord, voorkeur. En voorkeur zijn beslissingen en keuzes gebaseerd op wat je leuk vindt. Waar je een afkeer van hebt en wat je op het moment graag wilt hebben. Het is een compromis tussen wat jij graag wilt en wat God uiteindelijk van je vraagt. Laat ik je een voorbeeld geven. Morgenochtend, maandag. Misschien heb je een druk weekend gehad. Je bent hier druk geweest, misschien heb je vanavond nog wel een feestje, het wordt laat en je denkt morgenochtend van, dit is niet een goede dag om naar mijn werk te gaan. Ik ga even bellen, ik voel me niet lekker vanochtend, ik heb niet zo zin. Dus je meldt je ziek. Je bent niet echt ziek, maar je meldt je ziek en je denkt van, nou, een leugentje voor mijn bestwil, kan prima. Dan kan ik vanochtend eens even lekker uitrusten. En wat je dan uiteindelijk zegt, de voorkeur is, ik kies op dit moment hoe ik me voel, geen zin in, dus ik meld me ziek voor die vrije dag. Voorkeur zegt dus, ik ga dingen doen gebaseerd op de omstandigheden, gebaseerd op mijn gevoelens, mijn wensen van dat moment. Voorkeur is gebaseerd op dingen die mij behagen, die mij goed doen voelen, die mij er beter doen uitzien of waar ik een bepaalde winst aan kan behalen. Dus we nemen beslissingen gebaseerd op één van deze twee. Ik leef mijn leven gebaseerd op principes, gebaseerd op het woord van God. Of ik leef mijn leven hoe het uitkomt en hoe het me aankomt waaien. Dus het hangt uiteindelijk van de omstandigheden af en de situatie waarin ik in zit. En wat je er op dat moment uit kan halen. Dat is voorkeur. En op het moment dat je een voorkeursbeslissing neemt, op basis van een beslissing neemt op basis van voorkeur over essentiële zaken in het leven, dan sluit je een compromis tussen wat je op dat moment denkt van, dit komt mij nu het beste uit, en uiteindelijk de principes van God, de waarheid die God aandraagt. en dat compromis daartussen. En de verhalen van compromissen uit de Bijbel, nou, lees ze maar eens na, ik zal zo een paar voorbeelden noemen, maar het zijn allemaal verhalen uiteindelijk van ellende en verdriet. En zaken die niet goed zijn gegaan. Verhalen waar die uiteindelijk van de waarheid afgedaan hebben. En overal waar je compromis ziet, zie je uiteindelijk verlies en geen winst. Weet je, Abraham doet af aan de wet. He, die sluit een compromis, doet af aan de wet. En hij verliest het paradijs. Abraham doet af aan de waarheid en hij verliest bijna zijn vrouw. Sarah doet af aan Gods woord en stuurt Abraham naar Hagar. En we verliezen vrede in het Midden-Oosten nog steeds. En Samson doet af aan de opdracht van God, verliest zijn haar, zijn ogen en uiteindelijk zijn leven. En David die doet af aan de morele wetten, pleegt overspel, vermoordt een man en verliest zijn kind. Ananias en Safira die doen af aan de waarheid, liegen tegen de Heilige Geest en verliezen hun leven. En Judas doet voor 30 zilverstukken af aan de liefde van Jezus en verliest zijn leven. Daar waar compromissen worden gesloten met het woord van God, daar waar wordt afgedaan aan de waarheid, is verlies en geen winst. En dit staat namelijk haaks op de wereld, hè, wat de wereld voor ons voorspiegelt. Want de boodschap van de wereld, hè, kijk maar vandaag de dag om je heen, hoe de wereld naar je uiteindelijk met elkaar omgaat. Als je kijkt naar wat er gebeurt in het zakenleven, met banken, met geld en alles wat er gebeurt, die zeggen van joh, als je een beetje vooruit wil komen in het leven, dan moet je sommige dingen niet te serieus nemen. Dan moet je, hè, als je beter wilt presteren dan de rest, weet je, dan zul je zo nu en dan eens een keer een regel aan je laars moeten lappen. Anders kom je niet vooruit in dit leven. En God zegt juist, nee, dat hoef je niet te doen. En het leven van Daniël is daar het bewijs van. Prachtig bewijs van. Dat de invloed die Daniël uiteindelijk op zijn leven heeft gehad en op zijn omgeving heeft gehad, is voortgekomen omdat hij heeft besloten geen compromis te sluiten met het woord van God. Maar juist om zich aan die principes en die regels van God te houden. Er staat er dan niet zo mooi in Daniël 1 ook in vers 9. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid. Dus op het moment dat hij in zijn hart voornam, ik doe het niet. Ik doe het niet. Op het moment dat ik daarmee geconfronteerd ga worden, ik doe het niet. En God gaf hem genade en barmhartigheid. Juist omdat Daniël zo'n mooie, compromisloze belofte aan God doet, wordt God een schuilplaats, een bron van zegen en een genade voor Daniël. En hunkeren niet allemaal naar zo'n voorbeeld om ons heen. Of als voorbeeld in je leven te hebben. Ik wil zijn als Daniël. He, willen we niet allemaal de genade en barmhartigheid van God ontvangen? En Spreuken 16, die zegt het zo. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. En is het dan niet interessant om te zien wat een geweldige, fantastische uitwerking het kan hebben als je besluit in je hart om niet af te doen aan Gods woord. Om niet af te doen aan Gods woord. En de uitwerking die we zien in een compromisloos leven is moed, vertrouwen en het heeft een enorme impact op je omgeving. Weet je, je krijgt er moed van, vertrouwen en uiteindelijk heeft het een enorme impact op je omgeving. Als ze zeggen van hier is de lijn, dan gaan we niet overheen tot hier en niet verder. Joh, dat kan je moed geven. Als je vooraf zegt tot hier en niet verder, dat geeft je moed. En dan kijk maar, moet je maar eens indenken dat Daniël hier zegt van ja, sorry, maar ik doe niet wat de koning van me vraagt en ik verontreinig mezelf niet met het eten van de koning, dat er is heel veel moed voor nodig. Want laat me even je in herinnering brengen en even schetsen wat voor kerel die Nebukadnezar was. Die was, met die man wil je geen spelletje spelen. Toen Jeruzalem werd belegerd door de Galdeën, vluchtte koning Zedekia via een achteruitgang weg en werd uiteindelijk achtervolgd en werd gevangen genomen. En als straf zet Nebukadnezar hem neer. Laat al zijn zonen langskomen en één voor één worden die zonen voor de ogen van Zedekia worden afgeslacht. Eén voor één. En dan als laatste steekt hij de ogen uit van Zedekia, zodat het laatste wat hij zich herinnert is het afslachten van zijn kinderen. Dat is Nebukadnezar. Met Nebukadnezar was een uiterst vrede koning. En als je daar nee tegen zegt, dan weet je dat heeft consequenties. En toen de vrienden van Daniël. Later in het boek weigerde de koning te gehoorzamen, gooide Nebukadnezar hen in het vuur. Weet ik, misschien ken je het verhaal. Hè, dat het uiteindelijk ook gelukkig goed komt. Maar daar zeggen ze ook nee. Nee, koning, tot hier. Al kost het ons leven. We doen het niet. Daar is moed voor nodig. Dus als je zoiets doet als Daniël doet, in die omstandigheid moet je of hartstikke gek zijn, of heel moedig. En we weten dat hij moedig was. En dan vertrouwt hij dus op God. Dus hij heeft moed en dan vertrouwt hij op God. En dan legt hij, vertrouwend op God, legt hij aan de dienaar van de koning voor dat ze dan maar 10 dagen moeten proberen een ander dieet te volgen. Hè, zodat ze uiteindelijk niet van die offertafel van de koning moeten eten. En hij krijgt het dan voor elkaar dat ze alleen groenvoer hoeven te eten en water mogen drinken. En dan is dit de uitwerking. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen ze er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. En toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Nou, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Daniël zoveel moed en vertrouwen was? He, dat bij hem was. Omdat hij er simpelweg van overtuigd was dat Gods woord, dat Gods woord waar was. En als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? He, zal hij gedacht hebben. En dan die derde uitwerking is een impact. Weet je, als de wereld zonder God je aanreikt, hoe kan ik iets bereiken in de wereld? Dan moet je van alles ondernemen. He, dan moet je een beetje links gaan, een beetje rechts gaan, een beetje daar masseren. Een beetje niet te nauw nemen met de regels, een beetje daar kneden. Nou, en dan regels naar wereldse maatstaven vormen uiteindelijk een beperking in plaats van een bescherming. He, zo redeneert de wereld. Het beperkt mij in wie ik ben. Terwijl God juist zegt van de regels die ik je geef zijn voor jouw bescherming. En de wereld zegt nee, die beperken je. Dan moet je het af en toe niet zo nauw, maar dan moet je af en toe uitbreken en je eigen weg gaan. Maar het leven van Daniël daartegenover is het tegenovergestelde. Hij zegt, ik trek hier een grens, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Wie er ook tegenover me staat. Ik ga die grens niet opzoeken. Ik ga die grens niet oprekken. Ik sta voor mijn principes. En het resultaat was dat God hem in zijn leven beloonde. En ik geloof, het is mijn persoonlijke overtuiging, dat God dat nog steeds doet. Dat God het nog steeds wil doen. In jouw leven, in uw leven, in mijn leven. En een van de redenen, denk ik, waarom we als christenen zo vaak in de problemen komen, is omdat we met 1 been in het geloof staan en in het andere been denken dat we in de wereld moeten presteren. En dat we dus dan het ene moment op zondag staan we hier blij dat we christen zijn en in de wereld denk je, ja, ik moet daar toch ook maar weer een beetje mee bewegen. Een beetje meegaan met de regels die daar gelden. Er is zoveel kerk in de wereld en zoveel wereld in de kerk, weet je, dat we straks het verschil niet meer zien tussen de twee. En dat is een groot probleem. En ik vraag me namelijk af wat er zou gebeuren als we hier, zoals we hier zitten met elkaar. En we zouden ons allemaal, committed toewijden. En zouden zeggen, ik trek hier een grens. Ik trek diezelfde grens die God trekt. In zijn woord. En God is daar heel duidelijk over in zijn woord. Ik trek hier de grens. En ik ga niet verder. Wat de gevolgen ook zijn. Wat mensen ook zeggen. Wat het effect er ook van is. In mijn omgeving. Dit is waar God de lijn trekt. Daar trek ik hem ook. Dan ben ik heel benieuwd wat daar het effect van zou zijn. En dan weet ik dat God, als ik kijk naar Gods woord, God beloont Daniël. Dus de impact die zijn principebesluit heeft, dat die wordt beloond door God. He, door het eten van groenvoer, en letterlijk staat daar in de Hebreeuwse tekst, zaden om te zaaien. Dus moet je voor zo'n handje zaad eet hij dan. En dan drinkt hij water. Hij ziet er beter uit en zijn vrienden zien er beter uit dan de anderen die wel al dat geweldige voedsel krijgen. En dan zeg je, ja, dat ligt aan het groenvoer. Nee, God heeft dat gedaan. God heeft dat gegeven. En let eens op het volgende. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Ze traden in dienst van de koning. in alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. Dus niet alleen gaf God dus ook fysiek verandering, maar God gaf ook een buitengewone intelligentie. Dat vind ik zo bijzonder. Dus dat God, weet je, de ene wordt wat slimmer geboren dan de ander, weet je, in onze maatschappij. En de ene kan dit wat beter. Maar God geeft dus een bepaalde mate van intelligentie. Hij gaf ze kennis, verstand, inzicht en wijsheid. In Spreuken 2 vers 6 staat het ook. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Het beginsel van wijsheid is de vrezen van de Heer. En de kennis van de Heilige is inzicht. Psalm 25 vers 14 zegt, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Weet je, er is heel bijzonders in deze schriftgedeeltes. Dat zegt dat als wij rechtvaardig zijn. Dus als wij rechtvaren. En we trekken die grens waar God de grens trekt. En wij staan voor ons geloof. En we doen wat God ons leert te doen. En dan zegent God ons op een hele speciale manier. Zelfs tot het punt dat God ons intellect blijkbaar kan beïnvloeden. Door kennis, verstand, inzicht en wijsheid te geven. En de invloed die Daniël op zijn omgeving had, was geweldig. Weet je, in het totaal was hij eerste minister onder 4 koningen. Hij was de eerste en belangrijkste raadgever van de koning. En in het hof van de huishouding had Daniël een invloed die overal merkbaar was. Zelfs met zijn vrienden. Weet je, die op een gegeven moment tegen de koning zeggen van, nee, we doen het niet. Die invloed heeft hij gehad op hun leven. En het bijzondere is dat de gevangenschap van het Joodse volk door Nebukadnezar duurde 70 jaar. Zoals voorzegd was door de profeet Jeremia. En in die 70 jaar is Daniël de constante factor geweest in die gevangenschap. Hij is in zijn 10e jaren is die gekomen en tot die 80, 90, begin 90 was hij de constante factor en de bron van inspiratie, invloed en impact. Voor al die gevangenen die daar leven als slaven, in zijn leven was uiteindelijk een voortdurende getuigenis van wie God in zijn leven was. En weet je waar het begon? Weet je waar het nou begon? Vind ik zo mooi om te zien. En God is een God die maakt elke keer, God is een God van nieuw begin. Elke keer, hoe oud je ook bent, je hoeft geen 13 of 16 te zijn. Je mag ook net als ik 50 zijn en zeggen, ik wil vandaag opnieuw beginnen. En God begint dan opnieuw. En het begon op die ene dag, op die eerste dag, toen hij werd uitgedaagd om af te doen aan het woord van God. En een compromis te sluiten tussen de waarheid en de verleidingen van de wereld. Het begon toen Daniël zich voornam in zijn hart om gehoorzaam te blijven aan het woord van God. En het gaf een leven van moed, vertrouwen en impact toen hij zei nee, tot hier en niet verder. En het voorbeeld wat we daarmee kunnen afgeven aan anderen is enorm. Weet je, als ouders bijvoorbeeld, als je als ouders heeft een leven vol volgens hele duidelijke overtuigingen die voortkomen uit het woord van God, een enorme impact op je kinderen. Het voorbeeld wat je geeft, niet wat je zegt, maar wat je doet. Weet je, er is nou ook zo'n sierreclame heb ik voorbij zien komen. Weet je, het gaat er niet om wat je zegt, uiteindelijk maar om wat je doet. En daar zie je de schijnende aspecten. Maar we kunnen als christen, als overtuigd christen, kunnen we ook het voorbeeld laten zien aan onze kinderen hoe het wel moet. We hebben een geweldige invloed op onze kinderen. En weet je, het laat ze zien dat je sommige dingen niet doet. En het laat hen zien dat je je op sommige plaatsen niet begeeft. En het laat hen zien hoe je omgaat met je tijd, met je geld en met je relaties. En je ziet dan dat die duidelijke principes, die worden door die kinderen waargenomen. Dat wordt gezien waar jij mee leeft, met welke principes. En voorkeur zegt dus, doe dit, doe dat, probeer dit eens. Want het maakt het niet uit, zeggen ze. Niemand komt het te weten, alleen jij. Je moet het toch een keer geprobeerd hebben. Weet je, ken je die geluiden van de kinderen om je heen? Weet je, dat met alles wat ze meemaken in deze tijd, zijn dat de geluiden? Je moet het een keer proberen. Maakt niet uit. Ja, joh, je vader weet het toch niet. Je moeder hoort er toch niks van. Met andere woorden, voorkeur dwingt je dus telkens over die zaken na te denken. Telkens als je ermee geconfronteerd wordt, om op dat moment een beslissing te nemen. En het gaat er niet om dat we hier met z'n allen nu super religieus worden. En het gaat er uiteindelijk om dat je basisovertuiging hebt. Basisprincipes die duidelijk zijn gebaseerd op het woord van God. En dat kun je je kinderen heel duidelijk maken. En dan zullen ze het begrijpen. Weet je, want ik vind het zo belangrijk, juist in deze tijd, dat we kinderen leren, dat we al van vroeg af aan leren, dat ze ook nee kunnen zeggen. Dat we ze leren dat nee net zo belangrijk is als een ja. Want als je geen nee kan zeggen, als je geen nee leert zeggen, dan is je ja ook namelijk straks niks waard. En het is zo belangrijk om dat al te snappen. Want waar kinderen vandaag de dag mee geconfronteerd worden, is zoveel en zo heftig. Met al die telefoons, met alle iPads, met alle computers, met alles wat er gebeurt. Er komt zoveel informatie de hele dag door naar binnen. Dat is ongelooflijk. Ze leren geen nee meer zeggen. En de enige manier om je staande te houden in de huidige maatschappij is als we ze geleerd hebben om te leven vanuit die grondbeginselen die het woord van God hen aanreikt. En niet vanuit die voorkeur. En tot slot, ik las een Engels gedicht van Horatio Palmer. Dat is een schrijver-dichter van de eind 19e eeuw. En die schreef een gedicht als een advies aan zijn kind die op het punt stond het huis uit te gaan. En om zijn eigen bestaan op te bouwen. En ik heb het gedicht heet Have the Courage to Say No. Dus ik heb het vertaald, vrij vertaald. En het gaat als volgt. Je begint, o kind, aan de reis van je leven. Door een wereld met opwinding en spanning doorweven. De steden zullen zijn vervuld van verzoeking en haat. Je weg zal je voeren langs verleidingen en kwaad. Mensen zullen schreeuwen, doe met ons mee. Maar mijn kind, heb de moed en zeg nee. In moed en trouw ben je veilig. Bij God en zijn woord ben je heilig. De zonde zal aan je trekken en duwen. De wereld zal de leugen niet schuwen. Als een woeste stroom van schuimend water wordt de zonde van de mens steeds fanater. De menigte zal schreeuwen, doe met ons mee. Maar mijn kind, heb de moed en zeg nee. Kies je metgezellen en vrienden zorgvuldig. Zoek de moedigen, wees hoffelijk, geduldig. Blijf naast hen staan als het moeilijk wordt. Wees trouw als de wereld om je heen is ingestort. En als valse vrienden roepen, drink met ons mee. O, mijn kind, heb dan de moed en zeg nee. Heb de moed, mijn kind, en zeg nee. Heb de moed en zeg nee. En ik denk dat er geen ouder in de zaal is hier vanochtend die dat niet tegen zijn kind zou willen zeggen. Heb de moed en leer nee te zeggen. Zeg nee tegen de wereld. Trek de grens waar God de grens trekt. En leef vanuit de principes die God je aanreikt. Ik wil graag afsluiten met gebed. Ja, Vader, het is we leven echt in die wereld waar er zoveel informatie en verleidingen en kwaad om ons heen is. En dat we merken dat we als christenen daar ook steeds meer mee geconfronteerd worden. Dat de wereld aan ons trekt om ook die compromis te sluiten. Maar het voorbeeld wat Daniël geeft, Heer, laat het een bemoediging zijn voor ons allemaal. Of je nou midden in het zakenleven staat, of je nog op school zit, of je een taak hebt in deze gemeente. Wat je ook doet, het leven van Daniël is een aanmoediging om de regels van God niet te buigen en niet te lasteren. En ik wil jullie bidden, Heer, dat de aankomende week, dat we daar ook echt over na mogen denken. Welke principes volg ik na? Dat je de voorkeuren gaat ontdekken die je op dat moment neemt. Dat je beslissingen neemt op basis van voorkeuren, dat je die gaat herkennen. En dat je die gaat afspiegelen tegen het woord van God. Voorkeursbeslissingen zijn niet altijd verkeerd. Maar het gaat erom, op het moment dat je een compromis sluit met de waarheid van God, dan gaat er iets niet goed. Help ons, Heer, om die principes van uw woord steeds dieper te ontdekken. Om daar steeds meer grip op te krijgen. Wilt u ons daarbij helpen? Daar hebben we elkaar voor nodig. Daar heeft deze gemeente elkaar voor nodig. Daar hebben we het voor nodig, Heer, dat we uw woord bestuderen, dat we over u zingen, dat we u lief hebben. En ik wil u zegen bidden over deze gemeente. Ik wil u zegen bidden dat deze groep mensen een geweldige licht mag zijn in deze stad Tiel. Dat het een licht mag zijn gebaseerd op de principes uit uw woord. Dat er geen compromissen worden gesloten. Dat wil ik u echt bidden. In Jezus' naam. Amen.